Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypontwachter Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet er deze week toe? Wel, we hebben een heleboel updates van diverse big tech bedrijven die ons weer gaan verblijden met meer AI. Of ook small tech. Ben je bijvoorbeeld beu om je ouders te bellen? Die oude zeikers die alleen maar willen klagen over hun saaie leventje? Nou, there is an AI for that. En de UK wil het Minority Report nog eens van het witte scherm naar de realiteit brengen. Niet origineel, maar wel heel hardnekkig. Dus daar gaan we ook nog eens naar kijken. Dit alles en nog veel meer deze week in Das Privé. Maar eerst wat kleine updatejes, nieuwsfeitjes die al iets eerder gepasseerd zijn, maar waar net iets meer weer over te vertellen valt. Tim, de eerste is van jou. Iets over X.
Yes, inderdaad. X heeft een half jaar geleden eigenlijk het hele X-platform afgeschraapt. Alle publieke posts afgeromd en die vervolgens gebruikt om artificiële intelligentiemodellen te gaan trainen. En de bekendste daarvan is natuurlijk de chatbot Grok, waar Elon Musk te pas en te onpas graag eens mee uitpakt. En daar zijn een heleboel vraagtekens bij natuurlijk. Van, ja, mag dat zomaar? Kan een bedrijf eigenlijk dat soort informatie en alles wat daar dan in omvat zit van meningen, politieke opvattingen, persoonlijke uitingen, alles wat je eigenlijk ooit op Twitter op X hebt gepost, mag je dat zomaar gebruiken om AI-modellen te gaan trainen? Want daar is dat eigenlijk oorspronkelijk niet voor bedoeld, het posten van die informatie. Dat zijn nu vragen die ook bij de Ierse toezichthouder, de DPC, terecht zijn gekomen en die gaat zich daar nu over buigen om ja, op de prangende vraag een antwoord te bieden. Mag dat wel van de GDPR? En ja, de Ierse privacy toezichthouder kennende, kan dat wel eens lang duren, zo'n onderzoek, dus het is niet per se, denk ik, dat we heel binnenkort daar een antwoord op gaan kunnen krijgen, helaas. Maar ze zijn er al sinds mee bezig.
Ja, en die discussie in zijn algemeenheid, mag je de gedane posts van mensen op de verschillende social media, mag je die gebruiken, die blijft nog wel even doorleven. En weet je wat, ik ga dan eventjes een klein beetje skippen naar het updateje wat ik had, want dat sluit hier wel heel goed bij aan, bedenk ik me nu. Want Meta AI heeft eigenlijk dezelfde aankondiging. Soort van. Natuurlijk, laat het maar aan AI over om er weer even een spin aan te geven, naar Meta over om er even een goede spin aan te geven. De slogan van de blogpost is dan ook Making AI Work Harder for Europeans. Dus het is alleen maar goed voor ons, helemaal niet voor Meta. En dan krijg je natuurlijk ook weer de klassieke meta-uitsmijter, dat het vooral bedoeld is om miljoenen mensen en zaken en kleine, small, medium-sized enterprises beter te helpen. Want op deze manier gaat het natuurlijk helpen om de generative AI beter te laten nadenken en reflecteren over culturen, talen en de geschiedenis van mensen. En dat is, dan komt natuurlijk de uitsmijter, dat is de reden om vervolgens dan gewoon de vragen die je gesteld hebt, de queries die er zijn uitgevoerd, om die te gaan gebruiken om de modellen te gaan trainen. Dat gaat ook over de posts die je hebt gedaan, alle interacties die je hebt gedaan, die publiek zijn. Dus wat jij net ook al aangeeft, de klassieke vraag, of toch in ieder geval wat Big Tech al aan beantwoord. Ja, als het publiek is, dan betekent het dat wij het mogen gebruiken. Ja, we zullen eens zien wanneer daar een autoriteit een duidelijke uitspraak over gaat doen. Wat moet ik er nog even bij zeggen? Bij Meta's update, zij hebben hun formulier, waar de vorige keer, want dit is natuurlijk de tweede keer dat ze dit al doen. Dit hebben ze al eens eerder aangekondigd. Er kwam een gigantische backlash, hebben ze het even gepauzeerd. Dat lijkt trouwens de klassieke tactiek te zijn van veel van die Big Techers. We doen iets, dan komt er gigantische backlash. We gaan nog eens even over nadenken, reflecteren, privacy verbeteren. En dan even later komen ze weer. Ja, in de hoop dat de autoriteiten dan al een beetje meer gebeukt zijn. Of dat ze het onder de radar kunnen doen. Of ik weet het niet. Maar hier geeft Meta nog wel mee van, ja, kijk, de mensen die destijds dat formulier dat wij heel goed verstopt hadden, hebben ingevuld om dit te weigeren. Ja, die gaan we wel gewoon honoreren natuurlijk. En het nieuwe formulier is veel makkelijker terug te vinden. En moet u dan wel bijzeggen, dat staat ook heel duidelijk nu gewoon, niet met een linkje overigens, heel duidelijk gewoon in hun persbericht. Dus in die zin zijn ze iets transparanter geworden, zullen we zeggen.
Well, dat is op zich al goed, maar het blijft natuurlijk, ja, klassieke Meta, hun playbook van... En dat is raar, hè. Dat Meta zeker is een van de vooraanstaande figuren daarin. Die zijn een krak in om een beetje de voorvechtersrol op te nemen voor de kleine KMO's. En daarmee een soort discussie te laten ontstaan van als je iets tegen Meta hebt of iets tegen de technologie die Meta heeft en aanbiedt, dan ga je eigenlijk ook die KMO's en de kleine man, bij wijze van spreken, eigenlijk dwarskomen, ja, precies, en in de weg staan. Ja. En dat is een hele specifieke vorm van framing die Meta eigenlijk heel vaak aanhaalt. En dat is heel vreemd om dat te zien, want ja, Meta heeft heel veel segmenten. KMO's zijn daar één van, maar dat is absoluut niet hun core user base.
Nee, ja, dat is Meta's dingetje. Het doet mij ook denken dat in die post stond dus dat ze nu Meta AI ook in Europa gelanceerd hebben. Mm. En wij hebben nog een klein dingetje achter de hand. Een speelgoedje dat hebben we meegenomen, ja. Waar Meta AI ook in gebruikt wordt en waar we binnenkort misschien wel wat een specialtje aan gaan wijden. In ieder geval waar we wat dingen mee willen gaan doen. Maar goed, dat genoeg als teasertje. Want ik spring nog even door naar een andere update. En wat dat betreft hebben we ze wel alle drie mooi op een rijtje. X, Meta en nu Microsoft. Ja, ja. Want die hebben ook een aankondiging gedaan. Recall komt er weer aan. April is kennelijk gebruik uw data voor onze AI. Recall, je herinnert je misschien nog, beste luisteraar. Dat is de tool die Microsoft aankondigde. Waarin om de 3 seconden screenshots worden gemaakt van alles wat er op jouw scherm te zien is. Die worden vervolgens geanalyseerd door Copilot, de AI van Microsoft gehaald. En dan kun je daar vragen aan stellen, wordt al die data verwerkt. Nou, daar kwam ook wel redelijk wat backlash op. Is dat ook weer eventjes verdwenen. Dat was ook een functie die standaard aan ging staan. Hier wordt dan nu aangegeven door Microsoft dat het opt-in wordt. Iedereen met Windows 11 gaat die keuze dus binnenkort krijgen. Opt-in. Tenminste, opt-in, het is te zeggen voor de gebruiker achter zijn scherm die het activeert. Natuurlijk, iedereen die in meeting zit met die persoon, die berichten stuurt met die persoon, die geeft geen opt-in, maar ook al die berichten worden ook gescreenshot. Dus ja, tenzij de persoon in kwestie dat helemaal gaat configureren en alle apps gaat instellen die niet mee mogen doen, maar ja, dan verlies je misschien een heel groot deel van het nut van die app natuurlijk weer. Dus de kans is groot in realiteit dat dat gewoon lekker aan gaat staan. Iets om even in de gaten te houden. Als je dus met iemand binnenkort gaat communiceren op Windows 11 en die heeft dat aanstaan, ja, dan moet je er rekening mee houden dat alles wat jij stuurt in de grote database van Copilot komt. Iets om toch even over na te denken.
Ja, absoluut. En dat gaat een serieuze uitdaging waarom daar confidentiële informatie uit te halen. Niet alleen persoonsgegevens, maar ook gewoon confidentiële bedrijfsinformatie. Als je ziet wat er op een dag eigenlijk over het algemeen passeert op een laptopscherm, bij wijze van spreken. Als dat allemaal wordt gecapteerd en wordt geaggregeerd, dat is
info. Dan denken wij nu misschien al heel snel aan de consument met Windows 11. Maar wat met al die mensen in overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, medische gezondheidszorg die ook allemaal Windows 11 draaien? Interessante tijden. Hè, als je ze nu zo eventjes alle drie op een rijtje zet. En dan zou je ze kunnen zeggen van ja, dan hadden onze ouders het toch eigenlijk maar simpeler. Dan kwamen die uit simpelere tijden waar ze minder hadden om zich druk om te maken. Maar sommige mensen vinden dat zijn ouders toch nog steeds genoeg hebben om zich druk om te maken. En vooral om hen daarmee lastig te vallen. En als dat gebeurt, Tim, dan heb je nu een heel mooi toeltje om je daarbij te helpen.
Ja, inderdaad. Als je echt het type psychopaat bent die het zelfs, die niet per se zegt van kijk, ik wil mijn ouders niet bellen of ik heb geen tijd daarvoor, ik heb er ook geen zin en geen energie voor. Er zijn heel veel mensen dat doen, fine, dat is op zich een keuze die je kunt maken. Maar je kunt nog een stap verder gaan en de psychopathische stap nemen in mijn ogen, om dan te zeggen van wel, ik vind het toch net erg genoeg dat ik daar iets aan wil doen. Ik vind het niet erg genoeg dat ik het zelf ga bellen aan mijn ouders, maar ik vind het erg genoeg dat ik er artificiële intelligentie op ga loslaten. En dat is wat InTouch aanbiedt. InTouch is een start-up die de oplossing hebben gevonden voor ja, oudere mensen, gepensioneerden, die zich alleen voelen en achtergelaten voelen door hun kroost. InTouch biedt artificiële intelligentie robocalls aan. Het idee is heel simpel. Je registreert eigenlijk de ouders in kwestie op het platform. En dan krijgen die elke ochtend of elke avond, of hoe dat je dat ook instelt, een belletje. Een belletje van een artificiële intelligentie die vraagt, hey, Beste Bart, hè? Hey, alles goed? Hoe is het weer? Hoe voelt u? En het artikel dat ik daarover heb meegenomen van 404 Media, die auteur, die heeft dat ook getest en die heeft ook audiofragmenten in het artikel gezet. Ik raad iedereen aan om de audiofragmenten ook eventjes te beluisteren, want het is zo erg en schrijnend als je denkt dat het effectief is. Ik wil het even naspelen. Hè. Je wordt gebeld, die gepensioneerde persoon op, die krijgt een initiële vraag van de artificiële intelligentie van hey, I'm just checking in how you're doing, everything going all right. Bear in mind dat dat niet op zo'n vlotte en leuke manier is, maar dat dat met een redelijk kille en redelijk neutrale stem is, zonder enige vorm van intonatie.
Hello, this is your AI. How are you doing today?
Ja, echt effectief zo. Ik bedoel, dat is dan nog het ergste van al. Ik bedoel, je hebt vandaag de dag artificiële intelligentie die een menselijke stem zeer goed kan imiteren. En zelfs hebben ze daar niet de moeite gedaan om dat te doen. Het is een redelijk, echt robotachtige vorm van communicatie. En dan moet die gepensioneerde daarop antwoorden. Dan geeft hij aan van, ja, het is mooi weer, bla bla bla, ik voel me goed, ik heb net mijn ontbijt gegeten. En dan heb je zo 3 seconden stilte. Want die artificiële intelligentie moet dat eigenlijk moet prompten. Die moet eigenlijk verstaan wat er gezegd wordt, bij wijze van spreken. Dat omzetten dan in een transcript, om vervolgens dan van text to speech te gaan en dat dan weer door te sturen naar de call. En dat is gewoon zielig. Dat is heel beangstigend om te zien hoe dat als product op de markt wordt gezet met een soort verheerlijking van, zoals de CEO het zelf aangeeft, zijn origin story was dat hij het heel erg vond dat hij zijn 88-jarige moeder niet elke dag kon bellen, omdat hij het zo druk had met een start-up koning te zijn. En dan heeft hij dit product ontwikkeld om ervoor te zorgen dat zijn moeder kon bellen, kon interageren met iemand, kon zeggen wanneer het goed ging, kon zeggen wanneer het niet goed ging. Maar, en dat is, ja, los van het feit dat we hier nu een klein beetje mee aan het lachen zijn met hoe dwaas dat systeem eigenlijk klinkt en hoe dystopisch dat ook klinkt. Wat het interessante vanuit een privacyhoek hier ook is dat die interacties, die worden bijgehouden in transcript. Dus alles wat die gepensioneerden, wat die oudere personen zeggen, zonder dat die eigenlijk goed en wel beseffen wat dat eigenlijk exact inhoudt, dat wordt bijgehouden. Dat wordt potentieel ook gebruikt voor het verbeteren van die modellen. Potentieel ook gebruikt om te verkopen aan databrokers. Staat letterlijk in het privacy statement. Hè? In addition, we may, with your consent, collect other types of data, such as voice-related data to detect blurriness of speech, clarity, mood levels, and we may also generate transcripts of your calls. Dus daar wordt ook emotionele analyse dat men daarop wilt gaan toepassen. En dan wordt het natuurlijk, gaat het van ja, raar en ergens een beetje zielig, gaat het ook naar zorgwekkend. Want dat betekent dat er een potentieel gepensioneerden zijn die interageren met die tool, die geen flauw idee hebben dat hun persoonlijke data op dat moment doorgespeeld wordt en gebruikt wordt door derde partijen via die tool.
Ja, en het is ook erg, hè, want ik vind, we moeten ook even meegeven, als je op de website komt van InTouch, dan kom je op een grote foto van, je kent die foto's wel, die je ziet als je iets van tools hebt of dingen die gericht zijn op ouderen, dan zie je van die mensen, ja, die hebben wel grijs haar, maar daar is het ook mee gezegd en voor de rest zien die er gewoon, weet ik veel, ja, 50 uit. Hè? Dus het idee, de oudjes. En dan zie je zo'n slogan, busy life, you can't call your parents every day, but we can. In touch is not just a call, it sparks meaningful, mind-stimulating conversations with your parent. En dan zie je, en daar komt een paar keer terug, en dat vind ik wel grappig als ik het zo lees, stimulate the mind, mind-stimulating conversations. Ze komen daar een paar keer op terug, met andere woorden, dit lijken ze zelfs een beetje te richten, en dan vind ik het nog erger worden, op de vroeg dementerende. He, van, oh, we gaan ze een AI sturen, die hebben dat toch niet door, en dan hebben ze een gesprekje, en dan blijft blijven hun hersenen ook actief, en eigenlijk help je ze door er een AI op af te sturen. Dat is het signaal dat hier een beetje mee wordt afgegeven. En dan pretenderen ze daar dat je dan de call logs kunt gaan bekijken en dat er triggers komen als ze zien dat de spraak langzaam achteruit gaat. Maar laten we wel zijn, als je zelf al geen tijd hebt om dat ene telefoontje naar je ouders te doen, dan ga je ook die call log niet nakijken. Dan ga je ook die analyses niet doen. Anders dan kon je ze wel gewoon zelf even bellen. Dus het is hilarisch, maar het is tegelijkertijd eigenlijk diep, diep cynisch, dit product.
Oh ja, absoluut, absoluut. En ik had hier zelf een redelijk viscerale reactie over, omdat ik zelf heel goed overeenkom met mijn familie en puur het idee dat ik het beltje dat ik af en toe eens doe met mijn ouders bijvoorbeeld, dat ik dat zou outsourcen naar een artificiële intelligentie, dat op zich vind ik gewoon al een compleet waanzinnig idee. Leg dat ook maar eens uit aan uw ouders, hè. Heel even praktisch voorgesteld voor de mensen die in die situatie zitten. Leg maar eens uit aan uw moeder en uw vader van kijk, sorry jongens, ik heb er geen tijd voor, maar elke ochtend word jij gebeld door artificiële intelligentie en ik zal daarna wel de executive summary lezen van wat je eigenlijk gezegd hebt. Ja, zo nee, blijven we bij.
Dat vind ik dus meest cynische aan deze app is, ook al, they don't just come out and say it, maar alles riekt naar, dit is gericht op die ouderen die het eigenlijk niet meer kunnen bijbenen. Want als ik me voorstel dat ik dit morgen activeer, dan krijg ik daarna een telefoontje van mijn vader. Hey, mafkees, wat is dit? Waar krijg ik nou aan de lijn? Waar heb je mijn nummer doorgegeven? Dit is niet bedoeld voor de mensen die nog bij zijn. Dit is eigenlijk opnieuw, zonder dat ze het echt letterlijk zeggen, dit is bedoeld voor de ouders waarvan ze denken, die gaan dit toch niet merken. Daarom dat ze er waarschijnlijk ook zo weinig moeite in gestopt hebben om het menselijk te laten klinken. Tegelijkertijd, je weet wat dit is. Hè? Ik voel het aan mijn water. Dit is een heel oppervlakkig schilletje boven OpenAI, waar ze weer gewoon een paar calls doen. Ze hebben de informatie, duurt ook 3 seconden. Ze nemen het op, ze laten het uitschrijven, stoppen dat op de achtergrond gewoon in OpenAI. Daar komt dan een antwoord terug. En vervolgens wordt dat weer uitgesproken. Ja, goed. Heel interessant, zullen we maar zeggen, om dit soort technologie voorbij te zien komen. Het lijkt me er wel eentje, moet ik er eerlijkheidshalve ook wel bij zeggen. Daar gaat niet veel van terechtkomen, deze start-up, denk ik.
Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat die uiteindelijk, dat komt nu een beetje in opspraak, omdat dat weer zoiets iets bizar is dat we doen met artificial intelligence. Maar dat gaat weer, zoals zoveel van die start-ups, ergens een stille dood sterven waarschijnlijk. De kans is vrij groot dat het lot is van die start-up. Zoals zoveel hem al zijn voorgegaan op dat vlak.
Nu goed, dat is de commerciële kant van AI. Soms vergeten we wel eens, AI is meer dan alleen maar generative AI, de taalmodellen. En dan kom je al snel, zeker als het dan om politiekringen gaat, kom je al snel weer in de wereld van de predictive policing terecht. En in de UK zijn ze daar toch wel heel tuk op. Dat is toch iets waar ze echt van blijven hopen dat gebruikt kan worden. En voordat ik de inhoud induik, er viel mij hier nog iets grappigs op, iets wat ik ondertussen, wij vanuit de podcast, wat doen we natuurlijk vaker, verzamelen allerlei nieuwsartikeltjes die ergens gepost worden, websites, social media, daar proberen wij dan de essentie uit te halen en mee te geven. Iets wat ik steeds vaker begin te merken, is dat ik dan, en dit, de keten die ik hier tegenkwam was artikel op de website van De Morgen. Niet zomaar, geen klein blogje of een social media postje van iemand. Nee, dit is een grote traditionele krant in Vlaanderen die publiceert een artikel. En dan lees je en denk je, oh wacht even, dit is eigenlijk gewoon van The Guardian overgenomen. Oké, prima, dan ga ik wel even op zoek naar een bronartikel, hop, naar The Guardian. Ga je dat artikel lezen, denk je van, wacht even. Dit eigenlijk hebben jullie ook weer gewoon een artikeltje geschreven over iets wat iemand anders gepubliceerd heeft. En dan kom je weer bij Statewatch terecht. Statewatch, je kent hem misschien nog. We hebben die al vaker meegenomen. Die doen vaker onderzoek. Een waar ik ze heel erg mee herinner is hun campagne ook tegen gezichtsherkenning in de UK. En die hebben dus, en dus nu zijn we bij de bron, en dat is wat ik dan mee wilde geven, wat ik zo opvallend vind, die keten waarin je soms echt moet graven, waar je ziet dat zelfs de grote mediabedrijven alleen maar aan nieuwsrecycling doen, er eventjes hun eigen spin op geven, maar vervolgens dat je gaat kijken, dat is geen eigen onderzoek, dat is geen eigen materiaal, dat is gewoon een rehash van ander materiaal. En opnieuw, het is niet zomaar van mij pas zelfs een das privé postje. Nee, dit is De Morgen naar The Guardian, naar uiteindelijk de kleine VZW die het onderzoek heeft gedaan, Statewatch. Nou, wat is het onderzoek dat zij gedaan hebben? Ze hebben dus via openbaarheid van bestuur, Freedom of Information in het Verenigd Koninkrijk, hebben zij weer documenten boven water gekregen van een projectje. Een projectje dat eerst heette Homicide Prediction Project, maar daar had men toch door dat misschien een nare bijklank had. Dus nu heet het Sharing Data to Improve Risk Assessment.
Veel beter.
Maar In de basis is het weer gewoon hetzelfde. Het is nu het ministerie van Justitie in het Verenigd Koninkrijk die een projectje heeft opgezet met de politie van Manchester, waarin er data gedeeld wordt. En die data wordt in een algoritme, in een database gegooid. En dan gaat die data gebruikt worden om te voorspellen wie er een moordenaar is. Wie er een moordenaar kan zijn. Dat is natuurlijk de clue hier. Ze zeggen dat bijvoorbeeld, en het soort gegevens dat hier verzameld worden, is onder andere gezondheidsgegevens. Want daar zegt men van, expected to have significant predictive power. En dat zijn dan dingen zoals gegevens over de mentale gezondheid, verslavingsachtergrond, zelfmutilatie, zelfmoordpogingen, algemene kwetsbaarheid, handicaps, allemaal data die mee in dat systeem terechtkomen. Niet onbelangrijk om mee te geven, ook de gegevens van slachtoffers zitten daarin. Want ja, de informatie over de slachtoffers gaat ook weer iets zeggen over de persoon die mogelijk de moord gaat plegen. Het is iets waar men dus die uitwisseling op heeft gezet en waar men die openbaarheid van bestuur heeft kunnen loslaten op de documenten eronder, waar bijvoorbeeld ook de gekende Data Protection Impact Assessment is. Tim, een toeltje, een verplichte analyse die we allemaal kennen. Mensen die de podcast luisteren hebben ons dit al vaker horen zeggen. In de GDPR een verplichte analyse die je moet doen als je hele gevoelige dingen gaat doen met gegevens. Nou, hier is ook een DPI rondgemaakt. Die kun je ook downloaden. Dat is trouwens het stukje wat dan niet meer in de Morgen of in The Guardian staat, maar waar je bij de State Watch zelf moet gaan komen. Dan krijg je een mooi Excelletje waarin ze dan op een rijtje hebben gezet wat ze gaan doen en wat eventueel de risico's kunnen zijn. Nou, die kon ik niet eens echt terugvinden. Ze hebben gewoon erop teruggezet van ja, dit is heel belangrijk en we hebben allerlei veiligheidsmaatregelen genomen, maar echt een overzichtje van de risico's, van waar kan die allemaal fout mee gaan, zag ik niet eens terugkomen in die Excel. Los van het feit dat wij allebei weten, zo'n analyse, dat is iets waar normaal gezien een hoop werk in gaat zitten.
Oh ja.
Een Excelletje is daar klassiek niet geschikt voor. Hè. Dat is gewoon een lang lijstje met wat vragen waar je ja, nee en soms wat toelichting invult. Vervolgens, als je al wat gaat kijken uit de output, dan zie je al waar mogelijk het probleem in gaat zitten. Want er komen dan al dingen uit zoals, ja, als we kijken naar de niet-seksuele moorden, dan zien we toch dat mensen met een zwarte huidskleur 20% waarschijnlijker zijn om dat te doen dan anderen. Het komt uit de data, hè? Dat is iets wat zij dan concluderen. En dan voel je natuurlijk wat heen gaat. Ja, dat komt dan ook in die voorspellende modellen terecht. Nu, in de absolute basis, het idee, we pakken al dit soort misdaadgegevens, informatie, en we gaan daar dingen uit kunnen leren. In de absolute essentie zit daar iets in. Alleen, dat zou alleen maar gelden als jij 100% betrouwbare data hebt. En hier gaat het natuurlijk fout. Het is Statewatch, dus die een laten we zeggen, ja, mensenrechten georiënteerde VZW, die hebben nog wel eens de neiging om een beetje door te slaan in alle gevaren die ze zien. Maar hier geven ze toch de melding weer even mee. Ja, er zit misschien een risico in een instituut, een organisatie waarvan bekend is dat ze, om die mooie term te gebruiken, nogal eens institutioneel racisme in zich hebben, om vervolgens hun data te gaan gebruiken om te gaan baseren en te gaan voorspellen waar onder andere een etniciteit de grootste kans zit om een moord te plegen. Want ook hier geldt natuurlijk garbage in, garbage out. Dus dat is iets, tenminste, worstelen is misschien te zwaar gezegd, maar het is iets waar ik wel eens over nadenk. Vind je, aan de ene kant, je mag het toch niet helemaal terzijde schuiven dat als je goede data zou hebben over dat soort dingen, dat daar iets mee te doen kan zijn. Mensen het label opplakken, jij bent een potentiële moordenaar, dat lijkt me hoe dan ook nooit een goed idee. Maar er moet iets met die data te doen zijn. Waren het zo dat die data ook effectief 100% correct en betrouwbaar is? En dat is denk ik waar het hier altijd al fout gaat, want dat is gewoon niet zo. Het is gewoon data verzameld door de politie. En of je nu daar heel ver in gaat of niet, maar we zien genoeg voorbeelden, ook al, ik ben zeker niet anti-politie, maar we zien genoeg voorbeelden in het nieuws voorbij komen om ervan uit te kunnen gaan dat soort data gaat niet 100% betrouwbaar zijn, is niet wetenschappelijk heel nauwkeurig verzameld. En daar kun je dit soort dingen dus echt niet op gaan doen.
Nee, het doet mij heel hard terugdenken, en dat is de uitdaging bij dit soort projecten altijd, aan de police beat algorithms van de jaren 60 in de VS. Waar men hetzelfde idee had, hè? Want we willen eigenlijk een soort algoritme gaan bouwen, we willen berekeningen gaan maken om predictief te kunnen voorspellen waar dat er misdaad zich waarschijnlijk meer zal voordoen in bepaalde wijken in een stad. Het probleem is alleen dat men daar dan ook begon met data die aanvankelijk kwam van politiediensten en van politiepatrouilles die in eerste instantie al voornamelijk aan het patrouilleren waren in zeer arme wijken in de VS. In wijken die op dat moment vooral bewoond werden door Amerikanen met een zwarte huidskleur. En wat je zag op een bepaald moment is dat er een soort self-fulfilling prophecy ontstond, omdat uit die predictive policing algoritmes kwam dan natuurlijk uit dat voor net in die arme wijken, net waar dat er heel veel Amerikanen met een zwarte huidskleur wonen, daar was de broeihaard van de misdaad. En de enige reden waarom dat die algoritmes op die manier dat resultaat naar buiten brachten, is omdat eigenlijk de initiële data die werd verzameld, dat gaf al maar een schuine halve reflectie van wat er eigenlijk in de realiteit gebeurde, omdat dat net de informatie die gecapteerd werd. In andere wijken was men helemaal niet aan het patrouilleren en had men er ook geen zicht op wat het daar eigenlijk gebeurde. Dus dat is het hele probleem met die bias dat er dan inkruipt in die data. En zoals je ook meegeeft, en ik zou er nog aan willen toevoegen, ik denk dat de enige manier hoe dat zo'n predictive policing systeem echt kan werken en echt een bijdrage kan leveren aan de maatschappij, is als je het ooit tot een dataset zou komen die een 100% accurate weerspiegeling van de realiteit biedt. En dat bestaat niet. Dat is onmogelijk om dat eigenlijk tot stand te laten komen. Dus je gaat altijd met die bias zitten. Je gaat altijd met die schuine weerspiegelingen van de halve realiteit zitten.
Weet je, dan is het gevaarlijk
om dan mensen te gaan bestempelen als moordenaar of potentiële moordenaar.
Weet je wat ze zouden moeten doen, Tim? Ze moeten daar gewoon Copilot op loslaten. Of OpenAI, ChatGPT. En dan komt het helemaal goed. En dan geef je die rauwe basisdata die door de politie is verzameld, die geef je dan de vaak lekker racistische internet waar het model op getraind is. Nou, dan gaan daar vast ongetwijfeld hele mooie dingen uitkomen. En ik lach omdat ik, met dat ik het zeg, me bedenk, vast, er is ergens op de wereld, is er een plek waar ze precies dit aan het doen zijn. Waar ze dat soort data aan het voeden zijn in een LLM, een taalmodel, en daar dingen mee gaan doen. Sterker nog, het is iets waar je misschien van zou kunnen zeggen, het grote Amerikaanse bedrijven, hè, want we hebben het nu over een projectje bij de Britse politie, maar grote Amerikaanse bedrijven zouden misschien dat soort data ook eens kunnen gaan gebruiken om politieke agenda's uit te voeren. En laat dat nu net iets zijn waar het volgende artikeltje dat jij hebt meegenomen over gaat.
Zeer, zeer mooie overgang, Bart. Prachtig. Ik had het niet beter kunnen doen. Inderdaad. Ja, de VS, wat moeten we er nog van zeggen? Het is daar elke week zeer interessant om te lezen wat er allemaal fout gaat. Maar ook schrijnend. En hier concreet, het idee is heel simpel. Hè. Je hebt de Immigration and Customs Enforcement, die instaan voor het behandelen en omgaan met immigranten en eventueel die mensen ook buiten zetten op een bepaald moment. Die zijn redelijk actief vandaag de dag in de VS. En die gebruiken natuurlijk ook databanken. Voor het kunnen uitvoeren van hun functies, voor het kunnen uitvoeren van hun taken. Een van die databanken, dat is nu naar buiten gekomen, uit recente rechtszaken en documentatie die eraan te pas komt. Ja, een van die databanken die is gebouwd door Palantir. Palantir is een groot Amerikaans bedrijf die bekend en berucht zijn omdat ze eigenlijk mee aan de grondvesten staan van een heleboel Amerikaanse surveillance technologie. Zij zijn een gigantisch data analytics bedrijf die zich vooral toespitsen op surveillance technologie, spionage en dergelijke. En zij hebben dus een contract gekregen van ICE, van die overheidsinstelling, om databanken te bouwen om eigenlijk immigranten en illegale immigranten om die in kaart te brengen. En om dat te doen op basis van honderden verschillende categorieën van data, van hoe dat die persoon is binnengegaan, welke status dat die heeft, de entry status, of dat die gedocumenteerd is of dat die niet gedocumenteerd is, en dat noemen ze dan een undocumented alien, tot de unieke fysieke karakteristieke eigenschappen van die persoon. Littekens, tatoeages, uw haarkleur, uw oogkleur. Een bijna volledige representatie van personen, van immigranten, wordt in die databank opgeslagen en wordt nu gebruikt en verrijkt met andere data om die personen op te sporen, om die vervolgens te deporteren. Nu, dat op zich, dat is denk ik niet zo heel verrassend. Wat wel heel zorgwekkend is, is de ontwikkeling die we nu zien, is dat heel veel data die tot voor kort eigenlijk ook via wetgeving niet werd gebruikt voor het opsporen en het behandelen van immigranten, die wordt nu in hele grote pot gesmeten, samen met al die ICE-databanken die onderhouden worden door Palantir, om mensen vanuit het Amerikaans oogpunt beter en efficiënter te kunnen opsporen. Een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het feit dat men nu informatie van de IRS en van de belastingsdienst van de VS, dat men die data eigenlijk gaat gebruiken om de databanken van ICE te gaan verrijken. En op die manier komt men tot hele nieuwe inzichten, gaat men eigenlijk verbanden kunnen leggen tussen de verschillende entiteiten die in die aparte databanken zitten. En dat is een evolutie die we zien in de VS, die heel zorgwekkend is, is dat die verschillende silo's van overheidsdatabanken, waar normaal gezien barrières waren voor doelbinding en voor proportionaliteit, ook in de VS, die barrières die worden nu gewoon stuk voor stuk afgebroken om eigenlijk grotere sets van data te creëren. En het gevaar dat daar ontstaat, en dat hebben we ook al een paar keer gezien in de realiteit in de VS, is dat data verkeerdelijk wordt gelinkt aan bepaalde entiteiten, omdat er een overlap is, maar dat blijkt dan niet dezelfde persoon te zijn, waardoor dat er mensen het land worden uitgezet die eigenlijk niet het land uitgezet moeten worden. En dat is iets wat men vandaag, en dat zien we ook terugkomen in de privacy assessment over die ICE-databanken die gewoon publiek beschikbaar zijn, die assessment, dat werd toen ook aangehaald als risico in 2019 al, dat ICE geen garantie kan bieden over de accuraatheid en de juistheid van de data die zij verwerken. Laat staan als ze dan vervolgens die data gaan verrijken met bijvoorbeeld data van de Belastingdienst van de VS. En dat is, dat is nu al één grote soep en dat zal alleen nog maar erger worden, is gaan aantonen dat bepaalde mensen in die databank zitten, omdat ze misschien ooit eens geflagd zijn, maar die niet per se geflagd zijn om te laten deporteren. Dat is een grove schending van de privacy van die mensen en een grove schending van de proportionaliteitsprincipes die normaal gezien zouden moeten gelden, ook voor dat soort entiteiten in de VS.
Ja, het is te zeggen op het moment dat je natuurlijk fatsoenlijke privacywetgeving hebt die dat nog een beetje afdwingt. Want nu heb je een administratie die de vrije hand heeft om de grote boze immigrant aan te pakken. Mm-hmm. En ze gaan ervoor. Hè. We hebben die, hoe moet het, poster child klinkt een beetje slecht in die context. Maar nu die grote case van die man die uitgezet is, compleet onterecht, waarvan dat ook bekend is. Ja. Die zit nu in een El Salvador race, hoe moet je dat zeggen? Een Salvadoriaanse gevangenis. Het is zo dystopisch dat je echt denkt, maken we dit nu echt mee? Maar een contractje met El Salvador waar gezegd werd van, hey, kunnen jullie voor ons niet eventjes een gevangenisje opzetten? Dan kunnen wij daar al mensen heen sturen. Met dat ik het zeg, bedenk ik mij overigens dat wij in Europa, laten we dat wel even gezegd hebben, zowel de UK die mensen naar Rwanda wilde uitzetten, zowel in Nederland waar zelfde projectjes liepen en volgens mij
België ook.
Van dat soort dingen voorbij zien komen van we gaan de immigranten naar Kosovo sturen. Beetje ziek. Maar goed, oké. Dan ga ik al half politiek doen. Wil ik niet doen. Het gaat over het privacy aspect. Laten we het dan maar gewoon in die context zien als de use case die we goed in de gaten moeten houden. Want wat we daar zien gebeuren is precies wat we hier ook mogen verwachten en al zien in pak een beet Hongarije. Het lijkt alsof er een blueprint gemaakt wordt en hoezeer ik ook niet wil polariseren en zeggen alles wat er van rechts komt is per definitie slecht. Ergens moeten daar, we hebben het al vaker gezegd, we moeten daar niet blind voor zijn. Er moeten goede dingen in zitten. Er is een reden waarom de helft van de mensen daarop gaat stemmen. Maar dit soort activiteiten zijn toch wel typisch dingen die we in al die regimes, landen waar men meer rechts aan de macht komt, terug zien komen. En voor alle goede dingen die er misschien mee gepaard gaan, is dit iets de grote de boze migrant, waar we echt beducht op moeten zijn, want ja, het gaat gewoon te ver. Best denken dat wij gefilterd nieuws krijgen, dat wij in ons eigen bubbeltje zitten, dat wij in die zin alleen maar de slechte dingen te zien krijgen, of de extreme voorbeelden, dat er ook heel veel goede dingen gebeuren. Ik probeer daar altijd dat te blijven bedenken, maar vanuit ons perspectief, als we dan waar we bezig zijn met wat kan er gebeuren met mensen hun gegevens, doelbinding, en alleen maar gebruiken waar het voor bedoeld is en die meer gegevens verzamelen dan nodig is, dat soort dingen waar wij dag in dag uit in privacy context mee bezig zijn, dat is wel om dit soort excessen te voorkomen. Een nuttige herinnering om te weten dat, ook al wordt je, kun je nog wel eens zeggen, als we het vergelijken, dat doet men dan ook vaak, hè, met bijvoorbeeld, ja, je bent Oekraïner en je zit midden in de oorlog, oké, dan is privacy wel minder belangrijk, maar zodra we dat soort extremen ook eventjes daar laten. Het is niet voor niks dat privacy, gegevensbescherming fundamentele rechten zijn, want dit zijn het soort excessen waar je tegenaan kunt lopen. En dan ga ik hem gewoon eventjes meteen doornemen naar een ander voorbeeldje aan de Amerikaanse kant, waar je ook ziet dat men wat doorstaat. Want naast, nee, als we eventjes de typisch Amerikaanse kant pakken, er zijn twee grote speerpunten. Naast de grote boze immigrant heb je natuurlijk ook nog de grote boze overheid. De overheid die zich met allerlei dingen bemoeit en de overheid die vooral, en dat triggert mensen helemaal, ja, geld zit te verspillen. Zomaar geld over de toonbank gooit, gratis uitdeelt. En daar moet iets aan gebeuren en dan kom je bij DOGE terecht. Hè? Department of Government Efficiency. Je moet je even de volgende situatie voorstellen, Tim. Jij zit bij een van die overheidsentiteiten waar de ontslagen vallen. Je bent net ontslagen dankzij het werk van DOGE. Musk en zijn bende onstuimige jonge honden zijn de burelen binnengevallen, zoals zo vaak beschreven wordt. Hebben databases gekoppeld, gedownload en zijn vervolgens op compleet inaccurate wijze berekeningen gaan doen. En hebben besloten, ja, bij deze overheidsentiteit kan minstens 30% van het personeel gewoon verdwijnen. En dat gebeurt. En die mensen zijn zich van geen kwaad bewust, hebben geen benul wat er gebeurd is, hebben ooit een mailtje binnengekregen van laat eens even zien wat je aan het doen bent, hebben gezegd van haha, wat is dit, hebben daar niet op gereageerd en boom, je bent ontslagen, want kennelijk zit je niks te doen. Op dat moment komt er een mailtje binnen, een berichtje binnen, een chatje wat binnenkomt. Goh, heb je interesse in een nieuwe baan? Wij kunnen iemand met jouw overheidservaring goed gebruiken en ja, het salaris dat we je geven, verdubbelen we. Geen probleem. Het enige wat we nodig hebben is, kun jij eventjes wat rapportjes schrijven om te laten zien dat je echt weet hoe het in elkaar zit. Kun jij eventjes een kleine competentietest doen? Kijk, hier, schrijf hier even een rapportje over. Schrijf hier een artikeltje over. Tussen haakjes, ja, als je daar nog een bijlage mee kunt doen, waarbij je eventjes het werk kunt laten zien wat je bij jouw andere overheidsinstelling hebt gedaan, zou ook heel nuttig zijn. Dat sollicitatieproces gaat door. En op een gegeven moment komt er, en dan zitten we bij de klassiekers, ook uit de phishingwereld, dan komt er wat urgentie bij te kijken. Van ja, het is wel een jobaanbieding die nog maar een week beschikbaar is, dus je moet wel opschieten met al je rapportjes. Of het is iets waar het eigenlijk maar twee posities kan zijn, dus je moet wel opschieten, want er zijn maar twee posities beschikbaar. Of het is eigenlijk toch wel te goed om waar te zijn, het salaris is niet een beetje meer, maar is het dubbele, het driedubbele, het viervoudige van wat je eerder verdiende. En tussen haakjes, de recruiter zit ook nog eens jou gigantisch te slijmen, te vleien met hoe goed je wel niet bent, hoe fantastisch jouw profiel wel niet is. Waar heb ik het hier over? Dit zijn publicaties van Amerikaanse overheidsdiensten, FBI en gerelateerden, die ineens detecteren dat er een grote dreiging is. Dat mensen die te maken hebben met dit ontslagen, dat die benaderd gaan worden door buitenlandse mogendheden. Ze zeggen niet letterlijk China, maar uiteraard bedoelen ze vooral China. En waar ze dus nu waarschuwingen uitsturen. Want ze hebben nu ineens door dat er toch wel een grote groep mensen is die misschien wel eens een beetje gefrustreerd zouden kunnen zijn over wat hen overkomen. Is. En die in die context misschien net iets sneller geneigd zijn om data te gaan lekken. En de paar dingen die u net opnoemde, die komen ook uit die guidance van het FBI, waarin ze dus meegeven hoe mensen op die manier gepaaid gaan worden. Ik zou wel zeggen dat men misschien, als ik aan de Chinese of de Russische kant zou zitten, dat men het misschien eens gewoon wat rechtstreeks moet doen. Gewoon een berichtje sturen. Hey, vind jij die Musk ook zo'n eikel? Nou, hier, 15.000 euro. Het enige wat je moet doen is even wat rapportjes die je hebt gemaakt of die je nog hebt meegenomen van je job naar ons doorsturen. Dat zou misschien nog wel eens veel effectiever kunnen zijn in die zin. Maar ja, het is dus grappig om te zien hoe nu die andere kant, de grote boze overheid en hoe ze daar tegen aan het ageren zijn, hoe dat ook weer bepaalde risico's met zich meebrengt.
Ja, en het feestje is helemaal compleet als je dan ook nog eens beseft dat die 30% die dan klakkeloos worden ontslagen zonder eigenlijk duidelijkheid te hebben over waarom of wat de reden is van hun ontslag. We hebben gezien in een aantal overheidsinstellingen dat die dan 2 weken later terug allemaal worden aangenomen omdat hun ontslagronde als illegaal wordt verklaard. En dan zit je plotseling met een 30% van je werknemers die wel niet echt happy zijn met de manier hoe ze behandeld werden 2 weken geleden. En kans is, het potentieel ontstaat gewoon dat daar dan ook een zodanig misnoede reactie ontstaat en een soort bijna hatende verhouding tegenover de overheid in kwestie die hen zo klakkeloos aan de kant schuift, dat dit soort aanvallen veel gemakkelijker uit te voeren zijn. Absoluut. Ik denk dat dat een goudmijn is voor nation-state actors die proberen om dat soort profielen te compromitteren of om informatie te ontfutselen, is dat je gewoon nu met een disproportionele hoeveelheid mensen zit die helemaal niet tevreden zijn met de manier hoe zij behandeld worden door hun werkgever. De meesten, ik ben ervan overtuigd dat de meesten daar op een verstandige manier wel mee zullen omgaan, maar er moeten er maar een paar tussen zitten die dat niet doen en die op dat moment confidentiële informatie lekken. Al dan niet goed weten wat ze eigenlijk op dat moment lekken, maar ja, de barrières vallen weg, dat is het probleem.
Ja, precies, precies. Goed, opnieuw, dingen waar we alleen maar naar kunnen kijken en zodra soortgelijke, ik denk altijd graag dat dit soort excessen zich niet op die manier in Europa ook voor zouden kunnen doen. Maar ja, tegelijkertijd, laat ik zeggen bij ons. Want Hongarije, dat is nou een voorbeeldje waar je toch ziet dat ze echt wel denken van, dat is een mooie blueprint, dat gaan we ook eens toepassen. Desalniettemin, ook al kunnen we denken, dat zou toch bij ons niet kunnen gebeuren, iets om in de gaten te houden. En laten we wel zijn, ook bij ons heeft men natuurlijk een beetje dezelfde neigingen om over alles slim te willen maken, alles te willen analyseren, overal AI op los te laten. En Tim, dan kom ik bij een artikeltje wat jij weer hebt meegenomen, waar men in Nijmegen, in Nederland uiteraard, heeft besloten dat het tijd wordt om slimme camera's op vuilniswagens te zetten. Maar, als ik het goed begrijp, moeten we ons eigenlijk helemaal nergens druk om maken.
Wel, dat is het verhaal dat hier naar boven komt. En er zijn nuances die ik daar zeker wil brengen. Want dit is, ik zal er een beetje al een teaser van maken. Het, in mijn ogen, en ik ben benieuwd wat jouw mening daarvan is, Bart, is dit een mooi voorbeeld van, als het goed is, moet het zeker ook gezegd worden per se. Ik stijgerde initieel, omdat ik eigenlijk de zin las van, ja, we gaan een camera, we gaan een dashcam monteren op die vuilniswagens, die rijden rond door Nijmegen. De mensen die werken langs de vuilniswagen, die pakken natuurlijk het vuilnis op. Maar het probleem is blijkbaar dat er in Nijmegen heel veel zwerfvuil is. Zwerfvuil dat niet opgeraapt kan worden meteen. Dingen die blijven liggen, oude elektronica, whatever. En het hele idee is dus, die dashcam, die moet, en dat is een slimme camera, die moet eigenlijk dat zwerfvuil identificeren. Van het moment dat die zwerfvuil ziet langs het straatbeeld, als die wagen voorbij rijdt, dan maakt hij een snapshot van het coördinaat van de locatie van waar dat zwerfvuil ligt, wordt dat gerapporteerd en komt er achteraf een kleine ophaalwagen dat zwerfvuil oprapen. Op die manier willen ze eigenlijk sneller kunnen reageren op zwerfvuil dat zou blijven liggen op het straatbeeld. En dat is op zich een nobel doel, dat is een issue. Zeker als je in een stad woont, kan dat wel eens irritant zijn om zwerfvuil te hebben continu op straat. Dus als daar een oplossing voor geboden kan worden, dan is dat zo. Dan is dat dus op zich een nobel doel. Ik stijgerde natuurlijk meteen omdat ik dacht van, dashcams, camera's, slimme camera's gaan monteren op een vuilniswagen. Heel het straatbeeld wordt eigenlijk gemonitord en wordt in het oog gehouden. En als grap op de vuurpijl zag ik dan in het rapport staan dat de adviescommissie hierover, van de gemeente Nijmegen, het van oordeel was dat er geen verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt. En ik dacht, hoe komt men tot die conclusie eigenlijk? Want je hebt hier wel degelijk een slimme camera die een 360 beeld voorziet van alles wat er rond die vuilniswagen gebeurt. Dus ik ben in het rapport zelf gedoken. Ik ga niet zeggen dat ik het volledig eens ben met de redenering dat er geen persoonsgegevens verwerkt worden. Dat vind ik nog altijd een beetje kort door de bocht gaan. Maar de nuance is hier, en dat op zich, ik vind dat positief. Ze zeggen van, kijk, we zijn helemaal niet geïnteresseerd in het camerabeeld zelf. We zijn voornamelijk geïnteresseerd in de vaststelling dat er ergens zwerfvuil staat en de locatie van dat zwerfvuil. Dat is waarom dat we dit doen. Dus wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben die dashcam, die slimme camera, zo geconfigureerd dat die eigenlijk on-device op de computer van de slimme camera zelf in de wagen het beeld verwerkt, identificeert, ligt er ergens zwerfvuil op niet op basis van een artificiële intelligentie die daarvoor getraind is, on-device. En die dan een snapshot maakt van de locatie. En dat gebeurt allemaal in die vuilniswagen. Er is volgens het rapport geen communicatie met servers of met online verbindingen. Er worden geen camerabeelden doorgestuurd. Het gebeurt eigenlijk terwijl die vuilniswagen zelf rondrijdt doorheen Nijmegen. En dat is natuurlijk een interessante nuance, want dan het straatbeeld wordt niet per se verder verwerkt. De personen die eventueel in beeld worden gebracht, worden niet per se verder verwerkt. Het enige wat er als output uit die slimme camera komt, is de vaststelling daar in die straat op dat tijdstip ligt vuilnis en dat moet opgehaald worden. ja, dan zie ik niet meteen de verdere risico's hiervan in, moet ik heel eerlijk toegeven. Waar ik aanvankelijk stijgerde en dacht van, ja, hoezo is dit nu weer proportioneel? Puur door de manier hoe men dat eigenlijk heeft aangepakt en technisch heeft geconfigureerd, kan ik hier niet anders concluderen dan dit. Dus hier valt wel een balans te vinden. Hier is wel ja, iets te zeggen voor het proportionele aspect alleszins.
Als ik dit soort dingen terug zie komen, dan vind ik het altijd nuttig om eventjes terug naar de absolute basis te gaan. Wat willen we hier nu eigenlijk doen? Waar is het voor bedoeld? Ik had zelf ook even te kijken in het rapportje van, ja, vind ik ergens een definitie van zwerfafval? Want daar begint het natuurlijk. Wat is zwerfafval? Hoe gaat die camera dat detecteren? Waar willen we hier eigenlijk tegen gaan? En dan stel ik me voor, en wat idee is hier, het is op een vuilniswagen. Dus daar heb je iemand die achter een stuur zit. Je hebt mensen die vuilnis aan het ruimen zijn. Die hebben ogen, die kijken rond. En nu heb je een minicomputertje, een AI-algoritme. Een, zoals het rapport ook aangeeft, vendor lock-in aan Vision, het bedrijf wat het aanbiedt. En die geeft dan een melding door naar een centraal systeem, waar dan doorgegeven kan worden van, oh, daar moet je dadelijk zwerfval gaan ophalen. Stel je nu voor dat je een grote knop hebt in die vrachtwagen. Een grote knop in die vrachtwagen waar zodra een van de mannen achter in de wagen of vrouwen natuurlijk roept, hey, zwerfvuil! Of de chauffeur zelf ziet om zich heen wat zwerfvuil, dan drukken ze op die knop en dan gaat er een melding naar het centraal systeem. Wat ik hier een beetje mis is, wat we net beschreven hebben, wat is het verschil tussen dat, wat ik net beschrijf, en tussen dat systeem? Ik durf hem wel aan dat het eerste wat ik net beschrijf met die mensen die op een knop duwen waarschijnlijk performanter is, beter werkt, want wat zwerfvuil is, dat is nog steeds iets wat een mens veel makkelijker kan herkennen. Ik vraag me ook af, nog basaler, stel je hebt gewoon zwerfvuil patrouilles en die rijden in vaste patronen door de stad. Op een gegeven moment merken die mensen van, ja, goh, hier ligt wel vaker zwerfvuil. Nou, oké, we passen de patrouille aan, we gaan daar zo vaker langs. En op die manier gaan ze zwerfvuil tegengaan. Is dat slechter? En wat ik in dit soort rapporten altijd mis, oké, het is AI, het is sexy, het is nieuw, het is smart. Is het nodig? Daar vind ik hier geen antwoord op. Dat lijkt me, en dat zie ik zo vaak in dit soort projectjes voorbij komen. Beschrijf nou eerst eens, in al die analyses, de commissie die hierover is gegaan, beschrijf nou eerst eens waarom dit nodig is. En dan kunnen we überhaupt verder gaan denken. En misschien dat daar dan uitkomt dat dit effectief nodig is, hè? Dat ze hier lang over nagedacht hebben, dat er niet genoeg efficiëntie is en dat het niet anders kan dan het zo op te gaan lossen. Maar waarom kunnen ze dat soort dingen nou niet eens gewoon in de basis documenteren? Waarom is dit nodig?
Klopt, volledig mee akkoord overigens. Dat is ook iets, dat is grappig, want dat is iets wat ook, het is een artikel van Tweakers en daar werd ook uitvoerig over gediscussieerd, as you do, op Tweakers, in het commentaarvak, waar vaak zeer sappige en interessante inzichten uit te halen zijn. En er is daar, en het is een terecht punt hè, overigens, en ik ben daar volledig mee akkoord, de noodzakelijkheid is iets wat ook in acht moet worden genomen bij dit soort projecten. Kan het op een betere, kan het op een simpelere manier, kan het op een manier die minder invasief is in theorie. Iets wat wel aangegeven werd ergens in de comments, het is gewoon een nugget of wisdom die ik wil meegeven, die daar misschien al enige kanttekening in kan maken en mogelijk ook de gedachtegang van Nijmegen zelf wat kan kaderen, is als er wel een aantal mensen zeggen van kijk, het probleem is dat je mensen die met een bepaalde baan bezig zijn, bijvoorbeeld hun bestaande afvalrondes, dat je daar dan taken bij gaat toevoegen, je moet arbeidsvoorwaarden gaan aanpassen, je moet je rondes gaan aanpassen, eventueel moeten die korter gemaakt worden, zodat die tijd hebben om eigenlijk die visuele inspecties te doen per se. Er zijn heel veel alzen en maren die daaraan verbonden zijn, we voegen daar een grote knop aan toe. En dat valt bij veel beroepsgroepen heel slecht. Dat idee van, ze zijn daar toch al, laten we dat hun ook nog laten doen. Misschien dat dat ergens de gedachtegang is van Nijmegen zelf. In de basis ben ik er volledig mee akkoord. Hè. Pak dan een grote knop aan die een timestamp geeft met de geolocatie van die vrachtwagen. Fine. Misschien dat men dat ja, niet realistisch acht. Daar kunnen we even over blijven discussiëren. Dat gaan we nooit weten, tenzij dat het in een nieuwe versie van het rapport komt te staan. Maar puur vanuit een privacyperspectief, puur het idee dat die een dashcam on device werkt, vond ik op zich al positief.
Dat was al in mijn ogen al een grote stap vooruit, want ik heb al heel veel van die projecten gezien waar dan die camerabeelden integraal naar een server worden doorgeduwd en dat dat daar op een server wordt verwerkt en dan blijft dat daar veel te lang staan en dan zijn we daar weer vertrokken.
Nu, dat is wel iets waar ze in het rapportje ook aangeven dat dat eigenlijk wel in de planning staat om alsnog te gaan doen, hè? Die centrale opslag van beelden te gaan doen. Dus ja, wel waarschijnlijk vanuit het idee van ja, maar als die AI een melding geeft, ja, dan moeten we toch echt wel een foto hebben van wat hij dan gezien heeft.
Dat is het ding, dat is het ding. Nu is het proefproject, nu gaan ze dan kijken van, werkt dat eigenlijk on-device? En dan als ze zien, ja, het werkt niet goed genoeg, dan zullen ze waarschijnlijk uiteindelijk toch neerkomen op een centraal systeem. Wat dan weer al, ja, de hele analyse die ze oorspronkelijk gemaakt hebben, eigenlijk, ja, ten neerlaat gaan.
In ieder geval, een kleine das privé, das beter voor mensen die luisteren vanuit een overheidscontext en die met deze projectjes bezig zijn. Als je draagvlak wilt creëren en je wilt misschien zelfs van die irritante privacyactivisten een beetje ter wille zijn of proberen om het allemaal wat makkelijker doorheen te krijgen, neem eens gewoon op waarom doen we dit? Waarom is dit beter dan de niet-privacy-invasieve? Ook iets wat we natuurlijk in heel veel DPA's vaak nog wel eens missen. En iets wat ik dan toch ook nog eens mee wil geven aan de DPO's die luisteren. Vergeet nooit dat je absoluut een punt hebt om gewoon die hele basale vraag te stellen. Maar waarom doen we dit eigenlijk? Als je weer eens een projectje gepresenteerd krijgt. Even zien, wat heb jij nog meegenomen, Tim? Want Tweakers heeft nog iets interessants gepubliceerd. Jij had nog iets meegenomen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die allerlei illegale onderzoekjes heeft gedaan en die nu ook moet gaan verwijderen van de AP.
Ja, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft tussen 2016 en 2019 heimelijke onderzoeken uitgevoerd naar moslimgemeenschappen in Nederland. Vermoedelijk voor het opsporen van fraude en andere zeer kwaadaardige daden, zoals ze in Nederland daar echt wel held in zijn. En daar hebben ze nu van de AP, ja, daar zijn ze door op de vingers getikt. Initieel hebben ze gezegd van, kijk jongens, dat kan echt niet, dat is illegaal, er is geen wettelijk kader voor. Eigenlijk ook een beetje waanzinnig om heel eerlijk te zijn dat een ministerie eventjes doodleuk heimelijk onderzoek gaat uitvoeren. Onderzoek overigens dat zich baseerde op openbare bronnen, gesprekken met personen, interviews en veldonderzoek op locatie. Dus dan vraag ik mij ook al af, ja, hoe gaat dat in zijn werk? Betekent dat letterlijk wat ik denk dat het is, namelijk een paar ambtenaren erop afsturen om op locatie dan een vaststelling te gaan doen van bepaalde feiten, bijvoorbeeld waar woont die persoon, of er auto staat er op de oprit, dat soort zaken. En van minstens 31 personen is er dus een specifiek rapport, een dossier opgesteld op basis van dat heimelijk en illegaal onderzoek. En die personen zijn dan opnieuw gelinkt via een heel web van connecties aan andere personen, voornamelijk uit de moslimgemeenschappen. Nu, het probleem hiervan, en dat is ook wat de AP hier nog eens duidelijk wil meegeven, er is geen wettelijke basis over dit onderzoek. Het ministerie die dit volledig rogue en op eigen wil, op eigen kracht, zonder eigenlijk een wettelijk fundament. Ze waren er ook niet open over. Er was eigenlijk geen inzage mogelijk over dat onderzoek. Het was ook potentieel zeer discriminerend, omdat het eigenlijk voornamelijk ging om mensen met een islamitische achtergrond. En dat ook dat specifieke doeleinde was van dat onderzoek, om eigenlijk zeer gericht dat type personen eruit te halen en daar onderzoek op uit te voeren. Dat is natuurlijk onderzoek gaan initiëren op basis van religie. Dat kan niet door de beugel. Zij hebben nu van de AP, naast het feit dat ze dat uiteraard niet meer mogen doen en als ze dat in de toekomst willen doen, in een wettelijk kader moeten laten gieten, zij hebben nu ook van de AP nog eens de expliciete eis gekregen om de originele uitgevoerde onderzoeken, om die integraal te verwijderen. En dat vind ik op zich... Ik vind het altijd heel netjes en heel goed als men daaraan denkt, om niet alleen na te denken over hoe dat we dat in de toekomst willen gaan aanpakken, dit soort zaken, maar om ook retroactief ervoor te zorgen dat de schade die berokkend is, dat die beperkt blijft en de data te gaan verwijderen. Want het probleem is dat anders die data blijft rondslingeren en mogelijk, net zoals in de VS bijvoorbeeld, terechtkomt in andere omgevingen, andere algoritmes en dan vervolgens mensen opnieuw onterecht gaat flaggen.
Ja, het zal eens een keer niet zo zijn. Hè? Het enige wat ik jammer vind als ik dit zo altijd hoor, is dat het is al zo lang geleden ondertussen. 2016, 2019. heel heftig, 6 jaar later, mosterd na de maatschappij. Dat betekent natuurlijk niet dat je het ooit zou moeten laten liggen en er allemaal niks mee moet doen. Maar had dit nou echt niet eerder dan 6 jaar meegegeven kunnen worden? Want de situatie die jij beschrijft is niet iets waar we 6 jaar over zouden moeten doen om te concluderen dat dat niet door de beugel kan. Of, goed, ik zeg nu 6 jaar. Dat is natuurlijk niet iets wat je meteen in 2019 waarschijnlijk onder ogen van de AP had gekregen. En waarom mij dat vooral triggert, is niet zozeer AP, het is heel lang blijven liggen. We zien dat bij de GBA ook, we zien dat bij andere autoriteiten ook. Het is gewoon iets waar je ziet dat men vanuit die autoriteiten keer op keer op keer dingen vaststelt bij, ook in de privé natuurlijk, maar ook bij overheden. En de grote reden waarom ze daar niet meer mee doen, of niet eerder iets mee doen, is omdat ze chronisch ondergefinancierd zijn. Te weinig mensen hebben om er iets mee te doen. En dus je hebt hier een context waar je ziet dat er een groot gat is. Waar je ziet dat men continu dingen vaststelt. Zowel bij de overheid als in het privéleven. Waarin men vaststelt dat men tegen de wet ingaat. Waarin al die autoriteiten collectief aangeven, ja, als we meer tijd hadden en meer mensen hadden, dan hadden wij nog veel meer dingen kunnen vaststellen. Kun je je daarvoor stellen dat men op die manier bij rechtbanken eigenlijk zegt van ja, en weet je, ik wil hier een voorbeeld gaan maken, Tim, maar dan komt het schrijnende beeld mij
is ook zo,
binnen,
hè? Ja.
Dat eigenlijk ook gewoon zo is. Ook bij rechtbanken zijn er achterstanden. Ook bij rechtbanken hebben ze te weinig mensen. Dus eigenlijk zitten we sociaal in een context waarin wij allerlei regeltjes opleggen, vervolgens weten dat die regeltjes niet opgevolgd worden. Ja. Dat we eigenlijk niet bereid zijn om er echt aan te doen wat er moet gebeuren. Behalve, Tim, als het gaat om fraude en als het gaat om immigranten. Dan moet alles wijken en dan moeten we met z'n allen vol erop inzetten. En dan maakt het allemaal niet meer uit, koste wat kost. Ik zou bijna concluderen dat we onze prioriteiten als maatschappij niet altijd goed op orde hebben. En Tim, ik zou bijna tot een wereldschokkende conclusie komen dat wij ons vaak laten leiden door onze onderbuik en door dingen die wij zelf persoonlijk als onrechtvaardig zien en die niet per se voor ons als maatschappij een prioriteit zouden moeten zijn.
Daar kan ik alleen maar mee instemmen inderdaad. Ik denk dat op dat vlak, en nu gaan we heel even filosofisch politiek gaan spelen. 2 minuten en dan zijn we er vanaf, beste luisteraars. Maar ik denk dat dat ook gewoon eigen is aan mens zijn, is dat emotioneel denken. Dat is ook trouwens de reden, ik ben daar ook oprecht van overtuigd, dat is de reden dat we zien dat bijvoorbeeld een voorstel zoals chat control bijvoorbeeld, om dan nog even de privacy angle er toch in te houden, waarom dat zo'n uitvoerig discussiepunt blijft. Omdat je eigenlijk in de basis, als je dat puur objectief bekijkt, en vanuit alle hoeken komt daar ook wel heel duidelijk naar boven van, dat kan heel moeilijk werken in de praktijk. Daar zijn heel veel als en maar aan verbonden, heel veel pitfalls. Het is zelfs niet bewezen dat het überhaupt een positieve impact kan hebben op het verspreiden en het gebruik van kindermisbruikmateriaal. Maar het geeft ons vanuit een onderbuikgevoel toch het idee dat we ermee bezig zijn en dat we iets aan het bestrijden zijn op dat moment. En ja, dat is zeer moeilijk om daar vanaf te stappen en om daar nuchter in te blijven. Kan ik alleen maar in meegaan.
Ja. En dat is... En dan ga ik daarmee ook mijn politiek-filosofische discussie afsluiten. Maar dat is natuurlijk ook het basale probleem waar je tegenaan loopt als je een democratie hebt waarin mensen verkozen moeten worden, waarin ze zieltjes moeten winnen, waarin politiek verworden is tot marketing, waarin je eigenlijk probeert om zoveel mensen te overtuigen om op jou te stemmen. En hoe ga je dat doen? Ja, niet door te kijken, wat heeft onze maatschappij nu eigenlijk echt nodig? Waarmee kunnen wij de mensheid het beste vooruit helpen? Nee, dan ga je kijken naar, wat heb ik nodig als politicus om verkozen te worden door het volk? En dan ga je dus vooral kijken, waar zijn ze voornamelijk vanuit de onderbuik mee bezig? En wat is iets, en dat is niet politiek geleerd, dat is niet intelligentie geleerd, dat is iets waar iedereen een probleem mee heeft, dat is als zij zichzelf onrecht aangedaan voelen worden. En of dat nu komt door fraude van anderen die iets krijgen wat jij niet krijgt. Of het nu komt door immigranten waarbij het lijkt dat zij het makkelijker hebben, wat natuurlijk meestal nooit zo is. Of dat zij iets krijgen wat jij niet krijgt. Daar moet je op inspelen. Om inderdaad de privacyhoek even te behouden, wij altijd voor moeten waken dat op het moment dat we daarvoor gegevensverzameling gaan gebruiken, voor dat soort onderbuikdingetjes, we al meteen alarmbellen moeten afgaan. Dat is misschien niet de beste manier om die gegevens te gebruiken. Exact. Dat gezegd zijnde, Tim, gaan wij gewoon over naar de privacy pointers. En met deze positieve noot sluiten we het inhoudelijk af. En dan gaan we nog eventjes op onze privacy pointers meegeven. Al zie ik dat wij een beetje dezelfde insteek hadden. Geen appjes of video's of dingen deze keer, maar allebei een soort artikel. Iets waar we voorbij zagen komen, wat we interessant vonden. Waarbij ik hem heb meegenomen. Omdat ik zag dat het een heel lang artikel was, wat ik wel heel erg interessant vond, maar waar eigenlijk voor mij te weinig nieuwe dingen in zaten in de podcast om daar iets aan te wijden. En dat is een artikeltje van Mother Jones en dat gaat een beetje over de achtergrond van Clearview. Clearview, uiteraard die gezichtsherkenningssoftware die we al jarenlang regelmatig meenemen, opgericht door oorspronkelijk de Australiër Hon Ton Tat, die in Amerika dat van de grond stamte. Maar dit artikeltje van Mother Jones, een echte long read, ik bedoel, daar moet je even voor gaan zitten, maar duikt vooral in het ontstaan. En de politieke richting waaruit het ontstaan is. En een paar dingen die ze bijvoorbeeld e-mail subject lines, onderwerptitels, die in die eerste periode meegestuurd werden, die een idee geeft van waar ze naar zijn gaan onderzoeken. Titeltjes zoals Gay Face Predictor is 80% accurate. Of Faces and IQ. Using smart checker on voter fraud. Dus het is iets wat oorspronkelijk, net zoals een beetje à la Facebook, Zuckerberg, die eigenlijk gewoon meisjes wilde leren kennen. Hier zie je dat de hond dat oorspronkelijk heel, laten we zeggen, onzuivere motieven had, voor zover die motieven nu zuiver zijn. En dat dat ook heel erg politiek geïnspireerd was en dat die ook weer heel erg Trump geleerd is. Dus voordat we het weer te politiek maken, het is een heel interessant achtergrondartikeltje en daarom dat ik hem meenam, iets waar je even voor moet gaan zitten. Maar dat is mijn privacy pointer van deze week. Een artikel van de website Mother Jones over de achtergrond van Clearview en hoe dat de afgelopen tijd geëvolueerd is en waar men het oorspronkelijk eigenlijk allemaal voor in wilde zetten.
Zeer interessant. En dat ga ik ook eens even lezen, want dat had ik nog niet op de radar zien passeren. Niet slecht. Wel, wat ik heb meegenomen is iets. Het is iets wat dat ook een beetje in die aard ligt. En ik probeer het niet te vaak te doen, want het is soms gaat dat wat te hard in diepgang, denk ik. Maar hier vond ik het wel interessant. We hebben het een paar weken geleden, toen wij allemaal in Australië waren samen, hadden we het over het weren van kinderen op social media via identificatiebarrières. En zorgen, leeftijdschecks om ervoor te zorgen dat jonge kinderen niet op social media komen. En ik las daar een heel interessante, het is een academische paper, dus je moet er wel even aan zitten, maar ik vond dat een heel interessante academische paper die dat beschrijft als een segregate and suppress mechanisme om kinderen eigenlijk online veiliger te maken en die daar heel kritisch tegenover staat. Die zegt van kijk, in de basis snap ik het volledig waar dat idee vandaan komt, maar als we het op die manier eigenlijk kinderen en volwassenen, als we daar een segregatie op het internet gaan toepassen, dat vereist een redelijk harde shift van hoe het internet nu werkt en hoe wij daar technologisch tegenover staan. En dat weegt niet op tegenover het voordeel dat we zouden hebben met betrekking tot het beschermen van die kinderen, want dat brengt op zijn beurt dan weer een heleboel risico's, privacy en vanuit een overheidsperspectief discriminerend gerelateerd met zich mee. In die zin puur gewoon interessant om eens een beetje achtergrond over te hebben. Voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn over dat dialoog en die discussie, om eens te kijken van hoe werkt dat mechanisme nu eigenlijk vanuit een technisch perspectief, hoe zou dat kunnen werken en wat zijn de kwaadaardige elementen daarin, wat zijn de elementen die potentieel schade kunnen toebrengen aan volwassenen en aan kinderen.
Oké, dus deze week niet zozeer entertainment, maar nog meer leesvoer voor onze luisteraars. Daarmee gaan we hem afsluiten, Tim. Ik bedank jou weer heel erg voor je tijd. Onze luisteraars weer om een uurtje naar ons te luisteren, wauwelen over privacy. En ik zou zeggen, tot volgende week.
Zoals altijd, Bart, met veel plezier en tot volgende week.